luistert naar de Fix It podcast. Een serie over moderne literaire klassiekers geschreven door vrouwen. Deze podcastserie is geïnitieerd door Janne Loontjens en Annelies Verbeke, die deel uitmaken van het schrijverscollectief Fix It. Een groep auteurs die de zichtbaarheid van vrouwen in de literaire kanon en het literaire veld wil stimuleren.
Bibi Kutis is Tante Kutis. Tampatje is een plaatsje. Sinjo Sinjo Blanda zijn de Europese jongens. Nonja's, Europese vrouwen. Boemboe kruiden, slametans, offerfeest, gambar hidup, bioscoop, rame rame drukte. Klas Kambing, de laagste klas in een trein. Letterlijk geitklas. Er staat, mam had precies gepast geld bij zich voor één kaartje klas Kambing. Dit zijn maar een paar van de Indonesische en Javaanse woorden die in Lin Scholtes boek voorkomen. Omdat ze nou eenmaal gebruikt werden. Ook als er Nederlands werd gesproken. Voor Indische mensen een feest van herkenning. Voor mij bijzonder interessant en leerzaam. En bovendien geven de klakkend klinkende woorden het boek een ritme en klanksfeer. Zoals muziek dat doet bij filmbeelden.
Goedenavond, wij zitten hier in het Sophia Hof, het huis voor Indisch erfgoed in Den Haag. En we zullen voor het eerst live een Fix It podcast opnemen met publiek erbij. Mijn naam is Annelies Verbeke en ik zal samen met Janne Loontjens vanavond in gesprek gaan met schrijvers Willan van der Loo en Gustaaf Peek. We zullen het vanavond over Lin Scholte hebben en in het bijzonder over haar boek Bibi Kutis voor altijd, dat voor het eerst verscheen in 1974. Een bijzonder boek dat een grote indruk op ons maakte. En we zijn ook heel verheugd om te vermelden dat in dit publiek ook de kleindochter van Lin Scholte aanwezig is, Ilona Brook. En zij heeft ook een manuscript van Bibi Kutis voor altijd voor ons meegebracht. Voor de luisteraars die het boek niet kennen, Gustaaf, ik ga bij jou beginnen. Kun jij misschien het verhaal even samenvatten?
Zoals Lin Scholte zelf schrijft in haar inleiding, volgens mij, dit is een verhaal over mijn tantes. Dus dit gaat, het is een familiegeschiedenis. En het begint voor de oorlog. En het ontvouwt zich aanvankelijk vanuit het compagnieleven. Dus een van haar eerste werken, geloof ik, van Scholte was Anna Compagnie. En ja, een compagnieskind. En je krijgt een heel levendig beeld eerst van, nou, hoe gaat het eraan toe in zo'n kazerne? En het is heel direct en heel fris en heel spannend. En langzaam leer je alle familieleden een beetje kennen. Er komen allemaal namen voorbij en verhalen. En op een gegeven moment ontstaat er een soort extended family die leeft en overleeft. En een van de centrale figuren blijkt Bibi Tante Kutis. En dat is een bijzondere vrouw, een hele zorgzame vrouw, een hele dienstbare vrouw, maar tegelijk een hele eigen gereide vrouw. Ze doet het net allemaal op haar eigen manier. En ze is er altijd bij, of ze nou haar eigen gezin heeft of niet. Ze komt altijd weer terug naar dat centrale gezin waar ze voor iedereen probeert te zorgen. Zorgen iemand in ieder geval met een verschrikkelijk groot hart die er altijd bij blijft. Die heel loyaal is. Nou ja, de tijd gaat door. We gaan van de Nederlandse bezetting over in de Japanse bezetting. En dan is de Japanse bezetting voorbij. En dan begint de decolonisatie, de Bezjap. En het boek eindigt uiteindelijk dat het witste gedeelte van de familie naar Nederland vertrekt. En Kutis daar achterlaat. En dat eindigt op enigszins tragische wijze waar we nog over komen te spreken.
Ja, daar gaan we het zeker nog over hebben. Net als wij las jij dit boek pas onlangs voor het eerst. Kun je beschrijven wat je eerste indrukken daarbij waren?
Ja, eerste indrukken, dat begint bij de cover, bij de omslag. Wat we zien in ieder geval op mijn editie, en het is de tweede editie, geloof ik, uitgegeven door Moesson. Jij ziet een Javaanse vrouw met een Indisch kindje op schoot. En dat is voor mij heel direct en best heftig. Want ik ga dan meteen mijn moeder zien. En dat knulletje, dat kan ik of een van mijn broers zijn. En zo begint het. En dan moet ik het nog openslaan ook. Dus het werkt voor mij echt als een soort mokerslag. En dan gelukkig breng ik het op om het te lezen als lezer. En als ik iets interessant vind als lezer, dan ga ik het lezen als schrijver. En dan sla ik helemaal aan op haar stijl, de manier zoals ze haar verhaal inricht, hoe ze personages opvoert en weer af laat gaan. De opbouw van het verhaal, hoe ze omgaat met informatie en emotie. Het was een wonderlijke verrassing en ik was helemaal gegrepen door het boek. Ik heb het op meerdere manieren kunnen lezen. Uiteindelijk begon ik het ook een beetje postkoloniaal te lezen. Dat ik dacht dat je kunt herkennen de tijd waarin het is geschreven en dat we nu weer verder zijn in de tijd. En dat hoofd heeft zich dan ook weer over hetzelfde verhaal gebogen. Het is voor mij in ieder geval een heel rijk boek.
Mm-hmm. Ja, dankjewel. Ja, dat vonden wij ook. Vilan, jij hebt je lange tijd in het werk en het leven van Lynn Scholte verdiept. Je verzamelde al haar werk en bracht dat in een boek samen, waar jij ook een lange, lijvige, geweldige inleiding bij geschreven hebt, een biografische schets. Hoe kwam het dat je besloot al haar werk te gaan verzamelen en in één band uit te brengen?
Het ging mij niet om wat hier genoemd wordt haar werk, het ging mij om de vrouw, om Lynn Scholte zelf. Ik las haar altijd, ik wist altijd dat ze er was sinds ik mij met Innis Letkunde bezig hield. Maar ik wilde haar leren kennen. Misschien is dat het uitgangspunt geweest. Ik wilde haar leren kennen en ik kan alleen iemand werkelijk leren kennen als ik een boek over haar of hem schrijf. Dus toen ging ik op zoek naar Lynn Scholte. Haar werk is inderdaad, wat Gustav zegt, een wereld waar je je helemaal in kunt onderdompelen. Je kunt het blijven lezen en steeds zie je dan opeens nieuwe personen, geen personages, nieuwe personen, nieuwe mensen naar voren komen uit die wereld van de tanksy, het kampement en de wereld van erna. Want Lynn Scholte schrijft niet alleen over de tanksiewereld. Ze schrijft ook over de Bersiap en die scheiding die toen in families kwam. Dus ik wilde haar leren kennen en het liefst ook leren begrijpen.
Ja. Toch zijn we ook heel blij dat je en dankbaar dat je al haar werk bij elkaar hebt gebracht. En ik raad trouwens iedereen aan die het boek nog niet heeft om het zeker aan te schaffen. Over Bibi Kutis, wordt wel autobiografisch genoemd, hè? Autobiografische literatuur. Maar eigenlijk is het toch meer biografisch. Hè? Het gaat over heel veel verschillende familieleden en niet in eerste instantie over haarzelf. Vaak zijn het ook tragische verhalen, zeer pijnlijke geschiedenissen, die zomaar even tussen neus en lippen door in een paar alinea's even zo worden verteld.
Ja, op een gegeven moment wordt Kutis aangerand en doet zijn zelfmoordpoging die jarenlange gevolgen voor haar heeft. En ja, dat komt zo bijna terloops ter sprake in enkele bladzijden. En ja, de manier waarop dat geschreven is ook zo bijzonder, vond ik dan.
Ja, en Gustav, jij had ook een fragment uitgekozen waarin ook weer binnen een paar alinea's de uitermate tragische levens worden beschreven van twee familieleden. De broers van Gemini zijn dat. En Gemini is de moeder van Lynn Scholte. En dit was deze tragiek die kwam voort eigenlijk uit armoede. Want door gebrek aan geld had Gemini haar zoons moeten achterlaten toen ze haar man Babak Wagiman nareisde naar de kazerne. Zou je dat fragment willen voorlezen?
Soezerig en dik gegeten vielen Jemmingan en Jemmangoen in slaap op een stapel jutezakken. Met het geroezemoes van stemmen en klanken nog in hun oren. En de gedachte, morgen misschien zullen we mama vinden in de mensenmenigte. De volgende ochtend werden ze gewekt door op stukken ijzer slaande mannen. In de rij staan en brood halen, klonk het. Voor het eerst in hun leventje aten de beide jongens een homp brood, besmeerd met boter en met een spiegeleier tussen. Plus een grote mok chocolat soesoe. Het was een verrukkelijke lekkernij waar ze stil van werden. Ze genoten nog steeds toen ze met de anderen naar de wachtende boot werden gedreven. Er leek geen eind te komen aan hun avontuur. De boot bewoog werkelijk. Hij voer langzaam weg van de kade de wijde horizon tegemoet. De contractanten werden op de dekken en in de ruimen gestouwd. Elk gezin sloot zich aan bij andere gezinnen om groepen te vormen. De twee jongens hadden zich ook maar bij een groep aangesloten. Toen Jimmingham die avond zijn huilend broertje troostte, kwamen de mensen er pas achter dat de broers in feite verstekelingetjes waren. Een kinderloos echtpaar ontfermde zich over Jimmingham terwijl een ander gezin Jemmangung bij zich nam. Dat was om de mentrie voor het lapje te houden, zeiden ze. Anders zou het te veel opvallen en zouden de jongens moeilijkheden kunnen krijgen. Daardoor kwam het dat bij de ontscheping in Balawan Deli op Sumatra de beide broers gescheiden werden. Want een deel van de contractanten ging daar van boord, terwijl de rest verder reisde naar West-Indië. Tot deze laatste groep moest Jemmingham's broertje hebben behoord, want Jemmingham vond hem niet terug tussen de contractanten die met hem in Delhi van boord gingen. Jemmingham was 14 jaar toen hij uit Delhi droste. Na veel omzwervingen en baantjes te hebben vervuld als jongos en koksmaatje, keerde hij terug naar Java. Uiteindelijk tekende hij voor het KNIL, in de hoop nog eens zijn moeder en zusje terug te vinden. Eerst nu, na zijn pensionering in Malang, was hij door een stom toeval op zijn halfbroer Ojo gestuurd. Deze had een kennis horen spreken over ene Jemmingham, gepensioneerd sergeant van het KNIL, die in kampong zus en zo woonde. Het was alsof een belletje rinkelde voor Ojo toen hij de naam hoorde noemen. Daarom ging hij erop af om navraag te doen. En zij bleken inderdaad dezelfde moeder te hebben.
Ja, zo heel beknopt samengevat eigenlijk. Maar waarom precies koos je voor dit fragment om voor te lezen?
Voor mij, toen ik het las, dit is zoals ik Indonesië in de loop der jaren ook werkelijk heb ervaren. Iemand raakt kwijt. En hij komt ook niet meer te sprake. Er is hier gewoon een jongetje weg en die is gewoon echt weg. En waarschijnlijk als je naar hem zou vragen, dan zou er geen antwoord op komen. En dat heb ik ook meegemaakt. Dat er af en toe iemand verdwijnt uit mijn eigen Indonesische familie. En dan ga je vragen, maar dan blijkt iemand gewoon kwijt.
Ja, wat mij zo trof daarin is dat het zo nauwkeurig wordt beschreven en bijna feitelijk, hè, heel precies. En dat het toch op een gegeven moment, als je dat boek leest, dan word je helemaal meegenomen met een gevoel en een beladenheid eigenlijk, of een geladenheid zou ik willen zeggen. Maar Filan, jij beschrijft in jouw inleiding ook hoe Scholtes werk eigenlijk in een orale verteltraditie geplaatst kan worden.
Ja, zij is vertelster. Zij is niet in eerste instantie schrijfster. Zij kan vertellen. En dat zie je ook, of dat ervaar je ook als je het leest. Je gaat mee met de verhalen. Je gaat mee omdat het zo goed verteld wordt. Het is net alsof er een zeker ritme in zit. Alsof het gesproken, ja, zoals men dan nu noemt, spoken word is. Eigenlijk zou je Lynn Scholten moeten horen. Ze staat in die dalang, die vertellerstraditie.
Ja, het was wel bijzonder wat toen we het boek bij Fixit intern bespraken. Sanneke van Hassel die zei ook van, ah ja, het wordt een roman genoemd, heb ik nu maar door. Ik zag het eigenlijk als een verzameling korte verhalen of vertellingen. En ja, zij maakte ook onmiddellijk die link met een orale verteltraditie, wat jij in de inleiding ook zegt.
Ja. En het is niet zozeer deze roman of die verhalen. Lynn Scholten laat ons die wereld kennen.
Je benadrukte dat we in het boek van Lynn Scholten over personen lezen in plaats van personages. Kun je daar nog even op ingaan?
Personages is fictie. Het is bedacht, het is verzonnen. Personen gaat over, het zijn werkelijke mensen. Lynn Scholten doet als het ware verslag uit de wereld die zij heeft gekend.
Wat ik daar zelf wel bijzonder aan vond ook, is dat ze zichzelf meestal Lynn noemt. Ze heeft het over Lynn met een afstand, derde enkelvoud. En dan soms is er toch een ik of mijn. Ook daar vond ik een spel met afstand en nabijheid, wat zij tijdens het schrijven voortdurend moet gevoeld hebben. Wat we daarnet al zeiden, in het boek ook enigszins verandert. Hè. Je hebt die verhalen aan het begin, ja, waar echt de hele familie vervlochten zit en heel levendig. En dan komt er meer afstand als die grote historische gebeurtenissen alles uit elkaar halen. Ook daarin, in Lynn en ik, zit die afstand en nabijheid.
Maar Lynn Scholten is ook de draagster van de herinneringen. Haar moeder vertelt aan haar, Kutis vertelt aan haar. Uh-huh. En Lynn slaat dat allemaal op. Ik zie dat vaker in families. Er is één persoon die als het ware het familiegeheugen heeft. Ja. Zij heeft veel familieverhalen gehoord, keer op keer op keer, en onthouden. En dan heb je ook die wisselingen in perspectief. Want je weet niet altijd precies wie wat zegt.
Ja, dat vond ik ook heel mooi in je biografische schets, dat je inderdaad beschrijft van hier worden al generaties lang verhalen verteld. Mm-hmm. Vaak ook door mensen die niet konden schrijven, maar wel hele goede vertellers waren. En Lynn Scholte is dan eigenlijk degene die bij het boek aankomt en die die verhalen die ook aan haar zijn verteld en die ze haar grootmoeder heeft horen vertellen en dergelijke, allemaal neerschrijft uiteindelijk. Dat is ook wel mooi dat het op die manier ook een generationele vertelling is.
Maar in jouw verzamelde verhalen en romans dus van Lynn Scholte zit er dus één boek dat niet geredigeerd is, hè? Vientje de Phoenix.
Yes.
En dat is dus volgens jou ook het meest oorspronkelijk verteld. Of meer,
ja, Scholte heeft beperkt onderwijs gehad, een tankstischooltje, en voelde zich voortdurend onzeker over haar Nederlands. In 1965 stuurde ze toch een verhaal in voor de prijsvraag die toen gehouden werd. Indische jeugdherinneringen, omdat ze zich stoorde aan het negatieve beeld dat van mensen in de Tangsi werd gegeven. Dat waren haar ouders, dat waren haar vader, haar moeder, mm-hmm, haar grootmoeder, haar familie. Mm-hmm. Maar die onzekerheid heeft ertoe geleid dat Rob Nieuwenhuis haar heeft geholpen, heet het. Geholpen met haar Nederlands. Maar ja, dat was waarschijnlijk dusdanig ingrijpen dat we niet weten wat haar werkelijke stem is. En ik had vaak gehoord, ergens in het Letterkundige Museum ligt dat manuscript van Vientje de Phoenix. Ik daar aankomen, ik weet niet hoeveel dozen waren daar, wanneer grote verhuisdozen. En ik dacht, waar ik ook begin, het zit in de laatste doos. Weet je wat, ik begin in de laatste doos. Het zat in de eerste doos. Ja, maar het is prachtig. Het is levend. Het is veel, veel ritmischer, veel verhalender dan haar andere werk. Dat is, ik zou bijna zeggen, wat netter. Het is prachtig. Maar Vientje de Phoenix is net wat indringender.
Dus zijn rol van Rob Nieuwenhuis was wel behoorlijk invasief. Maar ze bleef wel bevriend anderzijds, heb ik begrepen.
Ja, er zijn vele soorten van vriendschappen.
Mm-hmm, ja. Ik weet het niet. Dat is waar.
In welke mate hij zich manifesteerde als jij hebt mij nodig. En nu zeg ik buitengewoon lelijke dingen. En dat zij daar gevoelig voor was.
Ja.
Maar haar boeken werden eigenlijk heel goed ontvangen, toch wel.
Ja.
Maar er was wel iets waar ik van schrok, en dat stond ook in jouw inleiding. En dat was dat er in sommige recensies toch getwijfeld werd over of het wel echte literatuur was. Ja, we zijn het hier juist echt allemaal erover eens dat het echte literatuur is, zelfs steengoede literatuur. Maar ik wil hier toch even bij stilstaan, ook omdat we in het bespreken van andere auteurs voor onze podcasts we vaker dergelijke kritieken zijn tegengekomen. Carrie van Brugge kreeg snoeiharde, kleinerende kritiek. Anna Blaman werd door collega-auteurs voor een literair tribunaal gedaagd, omdat ze vonden dat zij de literatuur perverteerde. Echt onversneden vrouwenhaat. Maar er is dus kennelijk een geschiedenis van het in twijfel trekken van het literaire kunnen van vrouwelijke schrijvers. Ja, ik wilde dit toch even noemen om juist te benadrukken. Hè, of ik hoop dat jullie dat ook doen. Hoe ontzettend literair en hoe goed dit is. Mm-hmm.
En tijdloos ook, hè?
Ja.
Ja, ja, Gustav, wat vind jij zo stilistisch van dit werk?
Het is fris. Het is to the point. En het is heel geslepen, om het maar zo te zeggen, in zijn organisatie. Wanneer vertel je wat? Nou, wat jij ook wel zei, het is iemand die constant werkt met je verwachtingen en je zo verleidt van pagina naar pagina. Dat lukt alleen als je een diepgaand, een artistiek bewustzijn hebt. En dat had zij. Het is, wat ze oproept ook is veel meer dan de woorden op de pagina. Het boek voelt veel dikker, zeg maar. Omdat je krijgt zoveel geschiedenis en geschiedenissen. Dat je denkt dat je een veel dikker boek dichtslaat aan het eind. We zitten er helaas nog steeds in de literaire misogynie. Het zal helaas nog even duren. Maar Schot is altijd goed voor ontdekking en herontdekking. Schot is nooit weg geweest. En daar moeten we maar aan wennen.
Ja, goed.
Mooi.
Ja. We moeten het ook hebben over de rol van vrouwen in het boek. Want het is absoluut een boek over generaties van vrouwen. Villan, wat voor soort vrouwen zijn dat die daar in naar voren komen?
Nou, over het algemeen leuke, interessante vrouwen waarvan je denkt, die zou ik graag willen kennen. Dat is wel een passage, maar dat is een andere compagnie. Dan heeft Wim Scholt het over Tangsi-vrouwen, hoe die onderling ruzie maken. En dan heeft ze het over hoe Tangsi-vrouwen omgaan met een liefdesrivale. Dan maken ze op een soort hamergerij, keukengerij, lombok rabbit. En daarmee word je dan geslagen op een niet nader te noemen plaats. Dat is dus heel pijnlijk als het in je slijmvliezen terechtkomt. Dus dan ben ik wel een beetje voorzichtig. Maar wat bij Lynn Scholte opvalt in het hedendaagse literaire tijdperk is dat ze de njai, de concubine, niet neerzet als slachtoffer. Jimini, haar moeder, is een aantal keren njai geweest en heeft besloten, als het mij niet bevalt, dan ga ik gewoon weg. Natuurlijk waren er destijds machtsrelaties ten koste van de vrouw, maar bij Lynn Scholte zie je dat de vrouw in staat is en ook wenst zelf keuzes te maken.
Het zijn ook stuk voor stuk eigenlijk heel sterke vrouwen, hè, in het boek. En heel eigengerijde, eigenwijze vrouwen.
Zelfstandig.
Ja. Is dit heel uitzonderlijk, het op de voorgrond plaatsen van de rol en het belang van vrouwen in de kazernes?
Ik denk dat Lynn Scholte de enige vrouw is die dat vanuit Indisch perspectief zo nadrukkelijk doet. Je hebt wel heel veel herenromannetjes. Daarin gaat het over Sarina, de huishoudster. En worden de grapjes gemaakt en wordt de Sarina overgedaan van de een naar de ander. Dat is echt een soort soldatenachtige humor waarin de njai meer een soort karikatuur is, een soort meubelstuk. Maar Lynn Scholte is voor mij de enige Indische schrijfster die ze werkelijk serieus neemt. Er zijn wel meer Indische schrijvers, maar die schrijven niet structureel over het kazerneleven, zoals Lynn Scholte heeft gedaan.
Kun je misschien wat meer vertellen over wat het kazerneleven precies inhield?
Kazerneleven is niet alleen één loods met kazerne, maar eigenlijk een kampement, een uitbreiding. Er was waar de militairen sliepen, de lagere rangen. Er was een kantine, er was wat genoemd werd een vrouwenloods. En zo waren er meer kleinere en grote gebouwen achter vaak een hek met een wacht lopen. En alles was onderworpen aan militair protocol. Zo laat dit, zo laat dat. Elke dag hetzelfde, militair protocol. Maar als de mannen werden overgeplaatst, ging zijn vrouw en de kinderen ook mee. Dus het was een soort circulerende bevolking. En daarom schrijft Lynn Scholte ook dat die Tangsi-vrouwen flink waren. Want ze moesten meteen in een nieuwe vrouwenloos. Zij waren de nieuwe. Ze moesten hun plaats veroveren. Ja, het gaat niet met kopjes thee. Dat is je stem laten horen. Ruimte innemen. Laten zien dat met jou niet te spotten valt. Dat je meteen in de rangorde je eigen plek hebt.
Wat bij mij ook op een gegeven moment gebeurde, als we het hebben over het kazerneleven. Ik vind het eigenlijk heel spannend. Af en toe je krijgt die hele levendige, intieme wereld van de kazerne mee. En heel af en toe zijn er hints van, dan is er even een expeditie. En dat wordt gebracht als werk. En als ik dan ga doordenken, denk ik van, wacht even. Er worden eigenlijk mensen ingezet tegen landgenoten om de koloniale situatie in stand te houden. En wat lezen we hier nu eigenlijk? Bibi Kutis is ook een verhaal van klimmen, van overleven en om in ieder geval aan bepaalde situaties te ontkomen. En die verlopen via kleur. Zeg maar, zodra iemand een witte partner te pakken heeft, dan merk je in één keer een soort snelweg naar sociale stijging. En het is die, dat is die verdeel en heers in kleuren. En dat zit heel even in het boek. En een heel klein fragmentje. En het gaat over Lin, die een nieuwe baboe in dienst neemt. En dat gaat zo. Na enkele baboes te hebben gehad die niet voldeden, nam ik Katja in dienst. Katja was een Doerize, afkomstig uit een streek in het binnenland. Een klein, frail vrouwtje met het fijn besneden gelaat van een wajangpop en een langzame oogopslag. Haar werktempo was daaraan evenredig. Traag. Ja, dat vind ik heftig, eigenlijk. Ik snap dat het zo werkt. Zo ben ik ook opgevoed. De kleuren loeren altijd naar elkaar. En hoe lichter, hoe beter. En donkerder komt met eigenschappen die altijd negatief zijn. Dat is ook voor mij de spanning van het boek. Het staat niet op zichzelf. De tijd gaat door. Mensen hebben zichzelf door, soms niet.
Toen wij het binnen onze interne leesclub, binnen Fixdit, bespraken, toen hadden we het er ook over hoe eigenlijk het begin van het boek zijn eigenlijk heel veel persoonlijke verhalen. Hè? En dan ga je heel erg mee met de personages. En op een gegeven moment, steeds meer tegen het einde van het boek, worden die levens samengevat en wordt ook de geschiedenis eigenlijk zo eventjes zo heel kort verteld. Bijna alsof het te pijnlijk is om dan nog die personen heel dicht te volgen. Want dan krijg je de oorlog en dan krijg je vervolgens dat ze ook gescheiden worden. Hè? De families met de blanda's, hè? Die dan weg moeten. En dat is heel opvallend hoe daar eigenlijk ook een verschil in stijl optreedt meteen.
Ja, dat vond ik zelf ook al opvallend, dat het boek stilistisch verandert. En ja, wellicht inderdaad op een moment dat, ja, wat er in de geschiedenis is gebeurd, maar wat er daardoor ook in hun familie is gebeurd en hoe die geschiedenis die familie heeft doorgesneden, dat ze dan stilistisch verandert. En ik denk dat wij dat allemaal kennen als auteur ook, dat je stijl verandert naar gelang hoe dicht je ergens bij staat of hoeveel afstand je emotioneel al hebt kunnen nemen. En dat zie je ook in dit boek. Maar het is heel boeiend, vond ik ook, om als schrijver het boek te bekijken.
Ja. En het wordt ook steeds pijnlijker. Hè? Je hebt de oorlog, je hebt de Bersjap. Het is ontzettend schrijnend allemaal, maar het wordt eigenlijk steeds afstandelijker beschreven. En vervolgens is eigenlijk het einde heel pijnlijk. Hè?
Mm-hmm. Wieland, misschien kun jij even een fragment voorlezen. Wieland gaat dat voorlezen uit het manuscript dat de kleindochter van Lin Scholte heeft meegebracht. En het is een fragment dat aan het einde zit en we gaan er daarna nog verder op in.
Ja, de situatie is dat Kutis in Indië is achtergebleven en zoals we zeggen, de Blanda-familie is in Nederland. Kutis trok niet in bij Sue en de kinderen. Ze zocht een eigen onderkomen om op zichzelf te kunnen wonen. Bij een Indische familie in Chichadas aan de grote postweg huurde ze een gudangkamer. Maar ze kwam dagelijks naar Sue in de Mangalaan. Nadat een van de kinderen getrouwd was, hielp Kutis in het nieuwe huishouden. Er kwamen geregeld brieven en foto's uit Holland. Trouw schreef Kutis terug. Soms stuurde ze ook foto's van haar met de kinderen van Sue. Siom en Lin stortten in Nederland een bedrag op de bankrekening van een kennis waarmee ze een transactie hadden gesloten. Deze zorgde ervoor dat zijn relatie in Indonesië het bedrag Indonesische valuta naar Kutis stuurde. Zo was Kutis levensonderhoud verzekerd. Ruim 5 jaar na Lin's vertrek kwam eindelijk de brief. Met het lang verbeide en toch onverwachte nieuws. Siom had zijn backpay ontvangen. De schadevergoeding voor het verlies van de inboedel in oorlogstijd was uitbetaald. Het reisgeld voor Kutis' overtocht was er. Kutis las en hij las de brief tot tranen bewogen. Ze volgde nauwgezette instructies, liet pasfoto's maken en vroeg een paspoort aan. Ze meldde zich op het commissariaat van de kroon in Jakarta. Ze kocht een grote kist voor de ruimbagage en een hutkoffer en liet haar naam opschilderen, het land en de plaats van bestemming. Ze kocht voorraden, rijsttafelartikelen, kruiden en andere zaken. Kinds van Bayou, Patta-kleedjes voor Lin en handbeschilderde Soendanese sandaletten voor Astrid. Juichende brieven gingen over en weer de oceanen over. Die van Koetes waren popelend van vreugde en verwachting. Ze schreef: ik zie me al rondtoeren, weet je, in Amsterdam. Met Braille en jullie allen. Schrijf gerust wat ik nog meer zal meenemen. Siom had al een deel van het reisgeld gestort. Zodra de scheepvaartmaatschappij wist met welk schip Koetes zou reizen, volgde de rest. Waarna de definitieve boeking op een schip zou plaatsvinden. Koetes had alle paparazzen klaar, ook het uitreisvisum. Daar was Koetes nu juist het meest bang voor geweest, dat ze het land niet mocht verlaten. Het enige document dat ontbrak om zich te laten boeken voor de bootreis was het inreisvisum. Het bewijs dat Koetes Nederland mocht binnenkomen. Koetes had haar hutkoffer gepakt, haar ruim bagage naar Priok verzonden en de huur voor de komende maand opgezegd. Maar het inreisvisum liet op zich wachten. Koetes zag zich al een scheepsgelegenheid voorbijgaan. De volgende dan maar. Daarmee zou ze gaan. Ze wachten in leidzaamheid.
Ja, en wat er dan eigenlijk nog volgt. Hè, de familie in Nederland probeert eerst van alles te regelen om dat te doen. En dan moet iemand de verantwoordelijkheid nemen om ja, voor haar borg te staan. En dan rijst er twijfel. En uiteindelijk komt Koetes niet. En ik moet zeggen, toen ik daar was aanbeland... en ja, je bent hier helemaal meegenomen ook. Lien Scholt heeft je meegenomen in de popelende verlangens van Koetes... wie bagage al op dat schip staat. Ja, ik was verpletterd even toen aan het eind van het boek. Ik dacht ook meteen van... ja, wat gebeurt er nu? Want ook Lien Scholt zelf heeft afgehaakt, net als de rest... En is daar ook eerlijk over. En toen dacht ik, ja, ze heeft dat boek ook geschreven als een soort sorry aan Koetes. En ja, het is heel heftig. Ik denk, Gustav, jij beschreef een vergelijkbare schok, hè?
Ja, nee, ik was er helemaal niet mee eens. ik heb het op weg hier naartoe, die laatste hoofdstukken, nog even gelezen. En ik heb mijn gedachten erover laten gaan. En er schoot me wat anders te binnen. Want er ontstaat oneenigheid in een generatielaag. Zo van, ja, wie gaat garant staan voor Koetes? Dat moeten we dan allemaal zijn. Zijn zeg maar meerdere gezinnen. Nou, er haakt één gezin af, dan nog één. En uiteindelijk ook Lin en haar man haken af. Want ja, niemand wil dus financieel voor Koetes opdraaien, zodat ze niet de financiële zorg van de Nederlandse overheid zou worden. Maar toen dacht ik van, ja, wat zouden die financiële verplichtingen kunnen zijn voor één gezin? Mm-hmm. De Koetes die we hebben meegemaakt zou waarschijnlijk een kamertje innemen in het huis. En zoveel zorg op zich nemen dat die zichzelf bij wijze van spreken vanzelf terugverdient.
Ja,
oud zou ze ook niet worden. Tropenjaren zijn tropenjaren. Dus ik dacht, wacht
waar
eens even. Dus als we het echt puur over de poen hebben, dan had ze best kunnen komen. En toen dacht ik van, nou, en toen voelde ik iets in mezelf wat ik meteen terug wilde drukken. Maar ik had het al gedacht. En ik zal het nu uiten. Ik denk, Koetes zou te veel een herinnering zijn en een embarrassment zelfs. Ze zouden zich voor haar schamen. Ze is te Javaans, te bruin, te veel van toen. En volgens mij heeft dat, misschien verzin ik het, ik hoop het... maar ik zou het niet ondenkbaar vinden als dat één van de redenen zou zijn geweest. Onbewust. Want puur voor het geld, daar twijfel.
Nee, dat eerste denk ik ook niet. Maar ja, er zit toch wel... veel liefde van Lien Scholten voor haar tante in het boek in ieder geval.
En dat hoeft het, ja, dat is het wonderlijke van de mensen en zijn contradicties. Dat hoeft elkaar niet tegen te spreken. Je kunt verschrikkelijk veel van iemand houden en toch die afstand willen inbouwen.
Ik denk dat het bij Lin niet het geval was geweest. Ik heb interviews met haar later gelezen. Dan doet ze uit alle macht haar best van Nederland te houden. Omdat het land is van haar vader. Ze is nooit meer teruggegaan naar Indonesië. Maar ze voelde altijd het verlangen om naar het graf van haar tante Koetes te gaan. Ik denk niet dat er bij Lynn die schaamte zat. Juist naar bij haar het verlangen om de tante bij zich te hebben. Maar ik denk dat de wat meer Hollands georiënteerde familie het een risico vond om garant te staan. Want stel dat tante Koetes was gaan gokken. Stel dat dit, stel dat dat. Het is een onzekerheid die niet iedereen kon dragen.
Maar het is wel natuurlijk heel cru, omdat zij zo gezorgd heeft voor iedereen. Ja. Ik vond het ook chockerend, hoor. Maar ja, het is...
Ja, zeker ook, ik weet niet of u het boek heeft gelezen, maar je volgt dus Koetes echt vanaf dat ze een klein meisje is, hè? En Koetes die wordt dus overal meegetild en ook wel af en toe vergeten. En dan wordt ze bijna door een slang opgegeten. Dus je volgt haar eigenlijk haar hele leven. En vervolgens gaat ze dus ook voor de kinderen zorgen. En zij gaat zorgen dus ook voor Lynn, hè, als zij klein is. Dus ja, je leeft helemaal met Koetes mee. En dan vervolgens laten ze haar gewoon... Ja, zitten eigenlijk. Dus het komt ook keihard aan. En zo is het boek ook wel opgesteld, hè? Dat het zo...
Ja, en eigenlijk is er ook wel een voorbereiding bijna dan. Toch ook al kwam het bij mij totaal als een shock, maar je merkt wel in het boek, familie wordt verscheurd. Is echt een heel hechte familie. Wordt verscheurd meer en meer door die gebeurtenissen, historische gebeurtenissen. Wordt verscheurd in afstand. Iedereen wijkt uit. En het lijkt niet meer te lijmen of zo. Die tante Koetes die zo belangrijk is ook in dat zorgende en in bijna de basis staat, komt er niet meer bij of zo. Of ze krijgen dat niet meer terug, dat gevoel van eenheid, van familie.
Maar dit is het afschuwelijke wat oorlog deed. Families verscheuren. En dat voel je dan. En dan weet je ook, na het voelen, dat er meer families zullen zijn die zo verscheurd zijn geraakt.
Ja. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk ook echt een eerbetoon aan Koetes.
Mm-hmm. Ja, en in die zin is het wel een heel verwarrend boek, vond ik zelf ook, hoor. Omdat het inderdaad een eerbetoon is, omdat ze Bibi Koetes centraal plaatst. Mm-hmm. Dan krijg je dat schokkende einde waar Koetes niet met de familie verenigd wordt. Maar dat maakt het ook wel weer goede literatuur, vind ik.
Ja, precies.
Het is geen boek dat je dan na lezing even weglegt en niet meer aan terugdenkt. Ik heb echt nog dagenlang hierover lopen nadenken van... Ja, wat heb ik nu eigenlijk gelezen? Dus,
Dat zegt volgens mij echt iets over de authenticiteit van het werk. Het is echt. En echt is grillig, is vreemd, is ongerijmd. En de moed hebben om dat dan te vatten, dat maakt het boek speciaal en uniek.
We zijn alweer bij het einde aangekomen van deze podcast. Ik wil onze gasten Vilan van der Loo en Gustav Peek enorm bedanken voor jullie inzichten. We sluiten onze podcast altijd af met het voorlezen van een iets langer fragment om het werk ook zelf te laten spreken. Janna, jij gaat een fragment voorlezen.
Op een nacht werd Koetes wakker doordat Papak kennelijk een nachtmerrie had. Voor hij ook de kinderen zou wakker maken, stond Koetes op om hem te wekken. Ze riep zacht maar dringend: "Hush, hush, Tanjo, wakker worden." Papak hoorde haar niet, maar bleef grommen als een dier. Hij lag op zijn zij, zijn benen iets opgetrokken, zijn armen lagen gestrekt voor hem, met de handen ineengeslagen. Het gegrom dat Bapak voortbracht veranderde van toon. Het werd als van een boze kat die dreigend miauwt tegen een andere kat, en het werd steeds luider en luider. Koetes schudde hem toen aan zijn schouder. Bapaks reactie was direct, had niets menselijks. Razendsnel wendde hij zich naar haar om en sloeg met beide handen naar haar. Net zoals een boze kat uitvalt. Daarbij bracht hij een afschuwelijk blazend, miauwend geluid voort. Zijn benen hield hij ineengestrengeld en bewoog ze lenig heen en weer, zoals hij zou hebben gedaan als hij werkelijk een staart zou hebben gehad. Koetes week met een luide schreeuw terug, schoof verder van hem af in een hoek. Bapak bewoog zich naar haar toe, kruipend over de vloer, zijn hoofd een tikje scheef, zijn mond in een wijde grijns vertrokken, waaruit dat vreselijke dierlijke geluid kwam, Wauw, wauw, grommend als een tijger, vertelde Koetes later. Het spektakel deed de hele familie ontwaken. Toen werd ook Bapak pas wakker. Hij zuchtte diep en mompelde voor zich heen. Biong, tobat, tobat, tobat. Moeder, och, och, och. Op de vragen die hem nu gesteld werden, gaf hij geen antwoord. Terwijl de anderen er lachend grapjes over maakten, bleef Bapak doodernstig zitten, maakte toebereidselen voor een klobot, stak er de brand in en pufte vervaarlijk dikke rookwolken uit. De volgende dag was hij nogal stil en afgetrokken. 'S Avonds zaten ze bij elkaar in de goedang op Tikars gezellig te keuvelen. Het duurde niet lang of Bapaks nachtmerrie kwam ter sprake. Ze vroegen hem wat hij in hemelsnaam gedroomd had dat hij zo raar had gedaan. Ze zeiden te hopen dat hij niet weer een nachtmerrie ging krijgen. Ik hoop het ook niet, antwoordde Bapak hartgrondig. Op hun aandringen vertelde hij eindelijk zijn droom. Bapak had gedroomd dat hij de metamorfose tot een tijger had ondergaan. Hij liep door een wildernis toen daar een grote matjan, tijger, op hem afkwam. Zijn gedachtegang was: als mens heb ik geen enkele kans, maar als je soortgenoot neem ik het tegen je op. Vandaar dat grommen, miauwen en blazen en slaan naar mij, riep Koetes uit. Hij zei niets, staarde alleen maar in het luchtledige. Soe wist zich opeens te herinneren dat van Bapak ooit gezegd was dat hij een Ilmu Matjan bezat. Bovennatuurlijke kennis en formuleren daarvan, hier uitsluitend de tijger betreffende. Ze vroeg of dat waar was. Zeker is dat waar, antwoordde hij. Ajo, pak, vertel ervan, bedelde ze. Na een tijdje soebatten gaf hij tenslotte toe. Heel vroeger, begon hij, toen er nog geen auto's en treinen reden, was de Ilmu van veel nut. Als Bapak op reis moest, een verre reis moest maken, gebruikte hij die Ilmu. Deze stelde hem in staat om sneller vooruit te komen dan gewone mensen. Hij kon daarmee de gedaante aannemen van een matjan, de koning van de wildernis. Als tijger hoefde hij geen enkel ander wild dier te vrezen, hoe ver hij ook moest reizen, hoe ruig de wildernis ook was.
U luisterde naar een Fixed-It-podcast over de roman Bibi Koetes voor altijd van Lynn Scholten. De Fixed-It-podcast is een samenwerking tussen Janna Loontjens en Annelies Verbeke. Te gast waren Filan van der Loo en Gustaaf Beek. Deze aflevering werd live opgenomen in Museum Sophiahof, georganiseerd door Writers Unlimited. Montage werd verzorgd door Alma Abt. De muziek is gemaakt door Aluka. Deze podcastreeks wordt ondersteund door literair tijdschrift De Gids en het Prins Bernhard Cultuurfonds. U kunt zich op de Fixed-It podcast abonneren in de podcast-app om nooit een aflevering te missen.